We gaan vanavond met elkaar naar Hebreeën hoofdstuk 6, naar het gedeelte waar we zijn gebleven. En dan pakken we met elkaar daar de draad weer op. Hebreeën 6, en dan gaan we eerst maar weer iets lezen. We zijn hier gekomen eigenlijk in het middelpunt, een beetje van de Hebreeënbrief. Eigenlijk in een grote tussenzin. Die loopt vanuit Hebreeën 5 door Hebreeën 6 heen, dat zullen we vanavond wel zien. Eigenlijk een tussenzin waarna Paulus de draad met de Hebreeënbrief weer verder opneemt. Maar we gaan lezen en ik begin ietsje eerder van het punt waar we zijn gebleven. We hebben de afgelopen keer gelezen tot en met Hebreeën 6 vers 8... Maar ik wil beginnen in Hebreeën 6 vers 7 om daar de draad weer op te gaan pakken. Hebreeën 6 vers 7. Want de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hem, te wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk, en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten, en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt, door de diensten welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren bij zichzelf, zeggende: voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo door geduld te oefenen heeft deze het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is en de eed dient hun tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Haar hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan, naar de ordening van Melchizedek, hogepriester geworden in eeuwigheid. Goed, als je dit gedeelte zo leest, dan is altijd even goed om even van tevoren even ook alweer te denken van: waar zitten wij hier nou precies met dit gedeelte in de Hebreeënbrief? Want anders lees je een gedeelte en dan lees je het eigenlijk niet in zijn context en dan raak je al gauw de draad kwijt. Wat is de Hebreeënbrief? De Hebreeënbrief is een brief, hebben we afgelopen keer ook al benadrukt, aan de Hebreeën, aan de Joden. En het is een brief wat één grote vermaning is, want gaan we naar Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 22. En als Paulus dan terugkijkt op in zijn nawoord, hè, dat doen we wel eens meer. Als we een brief geschreven hebben, dan schrijven we nog een nawoordje. Dat doet hij hier ook. In Hebreeën 13 vers 22 kijkt hij terug. En zegt hij: ik vermaan u, broeders, houd mij dit woord van vermaning ten goede, want ik schrijf u maar kort. Paulus vond het maar een kort briefje. Dat is het eigenlijk ook best wel. Maar 13 hoofdstukken, hè, zo is het ingedeeld. Het is maar een kort briefje, maar het is een woord van vermaning. Ik schrijf u maar kort. En waar wilde nou de apostel Paulus de Hebreeën toe aansporen? Nou, continu wil hij hen aansporen dat ze niet traag worden. dat ze niet bij de eerste beginselen, het eerste onderwijs aangaande de Heer Jezus Christus blijven staan. Dat ze niet als ware in de lagere school blijven, de geestelijke lagere school van opleiding, maar dat ze als ware naar het voortgezet onderwijs gaan, naar het universitair onderwijs, en dat men volwassen wordt in het geloof, want er staat veel op het spel. Wat staat niet op het spel? Niet op het spel staat meer hun verlossing, want ze zijn verlost, maar wat staat op het spel? Hun loon, hun erfdeel. Een heel de Hebreeënbrief, hou dat vast, en schrijf dat voor mij part goed op. Heel de Hebreeënbrief gaat niet zozeer dat we kunnen afvallen of zo van het geloof, dat we onze verlossing zouden kunnen kwijtraken. Nee, waar het in de Hebreeënbrief om gaat, is dat we ons erfdeel kunnen verspelen. Door bijvoorbeeld zo onverschillig te worden, bijvoorbeeld als een Esau, die ons getoond wordt in Hebreeën 12. Dat zijn eigenlijk de twee grote voorbeelden die gebruikt worden in Hebreeën, als een waarschuwing, als een vermaning. Hebreeën 12, vers 16, laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau die voor één spijze, en u weet wel welke spijze, een bord linzensoep, zijn eerste geboorterecht verkocht. Hij werd heel onverschillig. En toen Jacob, als het ware hem uitnodigde om voor een bord linzensoep zijn eerste geboorterecht te ruilen, toen ging hij daarop in, omdat hij eigenlijk dat eerste geboorterecht minachtte. En daarmee verspeelde hij, door die onverschilligheid, zijn erfdeel. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Afgewezen, het woord adokimos, het Griekse woord adokimos. Hij wilde toen erven, maar hij werd afgewezen, want hij vond geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Ja, dat is het gevaar. Als je onverschillig wordt in het geloofsleven, en je vaart niet voor tot het einde, en dat einde is pas aan het einde van ons leven, dat zullen we vanavond nog wel duidelijk zien, maar je hebt geen geduld, je oefent geen geduld, en je bent niet krachtig genoeg in de Heere, en je verslapt, en door matheid van ziel geloof je het wel, en je gooit eigenlijk het geestelijke bijltje erbij neer, ja, dan word je eigenlijk net zo onverschillig als Esau. En het gevolg daarvan is, dan word je afgewezen. Dan word je, in het Grieks adokimos, dan word je gedisqualificeerd. En dan gaat het erfdeel je voorbij. En als je dan later wel toch wilde erven, toch de zegen wilde erven, nee, die is vergeven aan een ander. En het gaat je neus voorbij. En ook al zoek je dat onder tranen, je ontvangt het niet. Het tweede grote voorbeeld in Hebreeën is niet alleen Esau, maar het andere is het volk Israël. Ook verlost uit Egypteland, gebracht door de Heer in de woestijn, daar ook een verbond met de Heer aangegaan. En de Heer wil ze als ware Kanaan laten beërven. Ze komen bij de grens van Kanaan. Ze laten het verspieden door 12 verspieders, wat totaal niet hoefde. Want ga je lezen in de Bijbel in Deuteronomium, zie je dat God voor hen het land al reeds verspied had. Nou, dan hoef je het zelf niet te verspieden, mag je het geloof gewoon volgen, maar dat ze al 12 verspieders stuurden, dat was al een teken aan de wand dat er ongeloof was. En uiteindelijk, als die 12 terugkomen, zijn er 10. Ja, die zeggen dus helemaal niks. Dat land zit vol met Enakieten. En dat is allemaal strijd en dat gaan we verliezen. En zo verspeelden zij in feite hun erfdeel. Want de Heere zwoer toen in zijn toorn dat zij nooit tot zijn rust zouden ingaan en hun lijken vielen in de woestijn. Hetzelfde ook voor ons, broeders, zusters. Wij kunnen ook, als we later in ons leven eerst de Heer Jezus hebben leren kennen, verlost zijn geworden, kind van God zijn geworden, en je leert opeens de verborgenheid verstaan, en ik ken heel wat mensen, die leren daar best wel een zicht op, maar dan wordt het van belang. Wat krijg je dan in je leven? Als je de Heer zo volwassen gaat volgen, ja, dan krijg je pas de ervaring van Efeze 6, een strijd. Niet een strijd met je zonde. Nee, een geestelijke strijd tegen overheden, tegen machten in de hemelse gewesten. Een strijd om de uitleg van het woord van God. Dan opeens word je aangevallen. Waarop? over de uitleg van het woord van God. Dat is de geestelijke strijd van Efeze 6. Ook dan kan je die hemelse gewesten bespieden. En zeggen, ja, maar die strijd is mij te zwaar. En daar ben ik niet bekwaam genoeg voor om het te verdedigen ten opzichte van anderen. En ook, net zoals Israël doet, er ongeloof niet ingaan. En ik maak wel mensen mee, die gaan er ongeloof niet in. Maar ze spelen wel met vuur. Want als de Heer je het laat zien en je bent gekomen door Gods hand in je leven aan de grens van Kanaan en je gaat er niet in, je neemt niet die geestelijke zegeningen tot je die in Christus in feite je gegeven worden, dan neem je niet die hemelse zegeningen van Kanaan tot je, met het gevolg dat hij je ook kan zeggen van, en je komt er niet meer in. En de afgelopen keer hebben we nog gelezen, dacht ik aan mijn hoofd, ook nummerie 14. Hè? Het stukje daar, nummerie 14, dat er een groep was onder Israël die de volgende dag berouw had, net als Esau, onder tranen toch zocht. En in eigen kracht probeerde Kanaan binnen te gaan. Mozes zei, moet niet doen. Dat leidt tot niks en het leidde ook tot niks. Nee, hun lichamen uiteindelijk vielen in de woestijn. En dat is het tweede grote voorbeeld. Hè? Hebreeën 3, Hebreeën 4, waarin twee hoofdstukken Paulus dat heel uitgebreid laat zien. Hij komt hier nog op terug in Hebreeën 12, als je dat nog open hebt. Want hij zegt in Hebreeën 12, vers 25. Ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst, want als genen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen. En wie zijn niet ontkomen? Nou, de Israëlieten, daar in de woestijn, aan de grens van Kanaan, die de ongeloof niet binnengingen. Nou, ze zijn niet ontkomen aan de Heere. Hun lichamen vielen in de woestijn. Hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Ja, de Heere spreekt uit de hemelen, nu. Zo begint ook Hebreeën. Want als je naar Hebreeën 1 gaat, en je leest het eerste vers, dan staat er in Hebreeën 1 vers 1. Nadat God eertijds vele malen op vele wijze tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken, waarin? In de Zoon. En Paulus maakt nu in de Hebreeënbrief bekend wat God nu in de Zoon, hoe die het woord tot ons richt met een boodschap. En het gaat er steeds om, let op het woordje, dat ze niet zullen, dat als ze niet zullen voortvaren tot de volmaaktheid, dat ze niet aan de toorn van God zullen ontkomen. Het gaat hier steeds over erven. Volg maar even Hebreeën 1 vers 4. Het gaat over Christus. En Christus heeft een boodschap te brengen. Christus is zoveel machtiger geworden, vers 4 van hoofdstuk 1, zoveel machtiger geworden, zoveel beter geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Christus heeft een erfdeel ontvangen. Dat is het thema steeds, een erfdeel. En het ontvangen van een erfdeel. Christus heeft een erfdeel ontvangen. Vers 6, hoofdstuk 1. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij, wanneer heeft God de Vader wederom de Heer Jezus Christus als de eerstgeborene in de wereld gebracht. Wederom. Want dan was het de eerste keer. Ja, dat was in Bethlehem. Maar dan was het wederom de eerstgeborene in de wereld gebracht. Wanneer? Bij zijn opstanding. En let op, hij is de eerstgeborene. Waarom wordt Christus de eerstgeborene genoemd? Nou, een eerstgeborene die, net als Esau, die erft. Esau was ook een eerstgeborene. En Christus is ook de eerstgeborene. Hij erft, het gaat om een erfdeel. En zo eindigt ook Hebreeën 1, vers 14. Zijn niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Heb je het weer? Beërven. Het gaat over een erfdeel. Over eerstgeborenen, een gemeente van eerstgeborenen, door alle eeuwen heen. Daarom, hoofdstuk 2 vers 1, en dan krijgen we hetzelfde, dat we niet zullen ontkomen als we er niet naar luisteren, naar het woord wat de Heere spreekt. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben van de Zoon, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen? Dan heb je hetzelfde als in Hebreeën 12. Hoe zullen wij dan ontkomen? Die twee teksten, die horen bij elkaar. He? Hebreeën 12, vers 25. Hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here en door hen, de apostelen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft, dat bevestigt door tekenen, wonderen en vele krachten en door Heilige Geest, geestesgaven, toe te delen naar zijn wil. Hoe denk je nou te ontkomen? Zegt Paulus in die brief. Als je net zo onverschillig wordt, als je net zo ongelovig wordt, als een Esau of als Israël, dan ontkom je niet eraan. Onze God is een verterend vuur. En houd dan vast, het gaat hier niet over de verlossing. Die raak je niet kwijt. Je zal gered worden als door vuur heen. Hè? 1 Korinthe 3. Hè? Waar je ziet dat het daar gaat dat ieder ziet toe op het fundament hoe hij daarop bouwt. Goud, zilver of edelgesteente of hout, hooi, stoppelen. Maar ieders werk zal door de Here beoordeeld worden. Wordt door de Here getest. En daar gaat het hier om. En verbrandt het? Ja. Dat betekent eigenlijk dat je geen loon overhoudt, dat het vergaat. Nou, dat is steeds het thema waar Paulus hier in de hele Hebreeënbrief maar op hamert, hamert, hamert. Dat is eigenlijk de boodschap van Hebreeën. En ga je dan terug naar waar we gebleven zijn. In Hebreeën 6 vers 7. Waar hij dan in Hebreeën 6 zo zegt in Hebreeën 6 vers 1. Laten we daarom het eerste onderwijs, de eerste beginselen, hè, aangaande Christus laten rusten. Paulus zegt niet dat je dat eerste onderwijs van Christus moet opgeven. Nee, je moet doorgroeien. De lagere school die je hebt gehad, die is van onschatbare waarde. Daar is het fundament gelegd. Daar is de basis gelegd. Waarop je later kan studeren in het voortgezet onderwijs enzovoort. Je moet de lagere school, hoef je niet. Dat is van onschatbare waarde. Dat is er gewoon. Maar nee, je moet wel voortvaren. Je moet je wel richten op het volkomene. Je moet je wel richten op het einde. Op het doel. Hè? Voortvaren naar de volmaaktheid, zoals de Statenvertaling zegt. En hoe doe je dat? Ja, door in feite geestelijk niet een baby te blijven en je te blijven voeden met melk, maar dat vaste voedsel tot je te nemen. Zodat je groeit in het woord van God. Zodat je groeit geestelijk, daar gaat het om. En dan neemt hij die vergelijking in vers 7, Hebreeën 6 vers 7, over die akker, over dat veld. Want de grond die de regen, welke er telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Ja, de grond, in het Grieks staat dat woordje ge, het veld, het land, de akker, en is een heel duidelijk voorbeeld voor ons allemaal, want het is een dagelijks voorbeeld van een akker waar gewas staat en het regent. En als je dat bewerkt, goed bewerkt, dan brengt dat land ook zijn vrucht voort. Hè? En als je goed werkt en als de boer zijn werk goed doet, dan zal hij aan het eind zal die kunnen oogsten. Hè? En dan, dat is die zegen van God. Doch als die akker, vers 8, doch als hij doornen en disselen draagt, is hij ondeugelijk. Adokimos. Wat we al tegenkwamen bij Esau. Dat is hetzelfde, daar is het vertaald met afgewezen. Dan is hij ondeugelijk. Ja, wat staat hij tegenover elkaar? Of die akker brengt voort goede vruchten. En dat is zegen van God. Of die akker die draagt doornen en disselen. En dat is geen zegen van God, maar dan is hij ondeugelijk. Of je ontvangt zegen van God op grond van de werken die je voortbrengt, of je wordt afgewezen op grond van de werken die je voortbrengt. Dat woord ondeugelijk, adokimos, wat in Hebreeën 12 is vertaald bij Esau door het woord afgewezen, kom je ook tegen in 1 Korinthe 9. En het is wel goed om dat te lezen. 1 Korinthe 9. Want daar vergelijkt Paulus ons leven niet met een akker, maar met een loopbaan. En dat is wel goed te weten, want in Hebreeën 12 wordt het leven ook vergeleken met een loopbaan, met een wedloop die we moeten lopen. Dus dat is vaak een voorbeeld wat de apostel Paulus aanhaalt. En dan zegt hij in 1 Korinthe 9 vers 24 over die wedloop, over die renbaan. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, totdat slechts één de prijs kan ontvangen? Loop dan zo dat gij die behaalt. En dat is eigenlijk het thema van Hebreeën. Hè? Loop dan zo dat je die behaalt. Breng dan werken voort, vruchten voort, waarop je de zegen van God ontvangt. Breng geen doornen en distelen voort, want dat brengt niet als hout, hooi en stoppelen. En als het vuur van Gods proef, van Gods test, daarmee je in een aanraking komt, blijft daar niets van over. Dan wordt het ondeugelijk, dan wordt het afgewezen. Vers 25. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles, zij om een vergankelijke erekans te verkrijgen. Ja, die lopers die je straks weer bij de Olympische Spelen allemaal ziet lopen, die doen het allemaal om een vergankelijke erekrans, een medaille, een Olympische medaille te verkrijgen, maar wij om een onvergankelijke. En wat zegt Paulus van zichzelf? Ik loop dan ook niet, maar in de blinde, en ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat, nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Ik wil niet zeggen dat hij dan opeens, als hij afgewezen zou worden, Paulus, omdat hij ondeugelijke werken voortbrengt, hè, omdat hij doornen en distels voortbrengt, hè, en hij had een mededienstknecht, hè, Demas. Wat deed Demas? Demas liep vele jaren met Paulus mee, maar wat deed Demas op een gegeven ogenblik? Hij kreeg de wereld lief. En hij verliet Paulus. Hij hangde zijn toga, zal ik maar zeggen, aan de wilgen. De weg uiteindelijk voor hem was te zwaar. En hij week uit de christelijke dienst. Dat kan altijd. Het kan ons in het begin heel avontuurlijk lijken enzovoort. En we kunnen naar een bijbelschool gaan. Of we kunnen bijbelstudiecursussen of bijbelstudieavonden bezoeken. En bezig zijn met het woord van de Heer enzovoort enzovoort. Maar als we ouder en ouder gaan worden en de Heer gaat ons dan ook nog beproeven, om te kijken wat er in ons hart is, in de praktijk van het leven. En we krijgen te maken met die geestelijke strijd. We krijgen dan te maken dat, in het geval van Paulus, dat hij zegt, allen die in de provincie Azië zijn, Efeze, Colossense, al die steden waar hij gewerkt had, hè, ze hebben me allemaal verlaten. En je krijgt dan zo'n geestelijke weerstand. Ja, dan kan je iemand zijn als Demas, denk ik, nou, het is wel goed, Paulus, maar dit leidt tot niks. Je houdt geen mens over, man. Stop je maar mee. En ik kap er mee. Ik vertrek naar Thessalonica. Dan heeft de wereld me nog wat te bieden. Dan heb ik nog een leuke oude dag. Toch? Zo dacht hij. Ja, als je dat doet, dan word je uiteindelijk afgewezen. Dan doe je hetzelfde als een Esau. Dan doe je hetzelfde eigenlijk als een Israël. Die door ongeloof uiteindelijk niet inging, niet volhield. Die op de loopbaan, op die renbaan moe wordt en door matheid van ziel verslapt. Die als het ware slappe handen krijgt en slappe knieën. En geen moed meer heeft. En dat kennen we allemaal. Allemaal zijn we wel eens in die omstandigheden gekomen dat we geen moed meer hebben. Dat we het niet meer zien zitten in die geestelijke dingen. Dat we er moe van worden. En hebben we echt nodig een Hebreeënbrief, een Paulus, die ons als het ware door zijn brieven ons aanspoort van, word nou niet door matheid van ziel verslap, joh. Sta op. Veracht er nou niet van genade. Je hebt zo'n ruime vergelding te wachten. Je hebt zoveel loon staat er te wachten. Kom op. En dat is de teneur. Maar let nu op, want we zijn altijd geneigd bij Hebreeën, bij 1 Korinthe 9, als we dan zien dat Paulus zegt wellicht zelf afgewezen te worden, gedisqualificeerd te worden, aan dokimos, dan stoppen we met lezen, maar lees nou eens door. Dat is wel interessant. Want het gaat over dat afgewezen worden, gedisqualificeerd worden. En wie worden er in Hebreeën gedisqualificeerd? Op de renbaan, op de loopbaan. Het volk Israël, in de woestijn. Ze gingen Kanaan niet binnen, hè? Hoofdstuk 10. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen, dikke streep eronder, allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolken in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Hebreeën 3, hun lijken lagen in de woestijn. Hebreeën 10, vers 38, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven, maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Dan heb je hetzelfde welbehagen als 1 Korinthe 10, geen welbehagen, Hebreeën 10, vers 38. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt. Nou, een gelovige kan ten verderve worden geleid. Maar niet zeggen dat hij voor eeuwig verloren is, maar hij verspilt zijn loon. Doch met geloof dat de ziel behoudt. En dat is het thema van Hebreeën 6, dat is dat vers, hè. Of je ontvangt zegen van God, of je wordt afgewezen, gedisqualificeerd, adokimos, ondeugelijk is die. En wat staat dan achter? Dan ben je niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Ja, pas op dat je hier niet van alles bij gaat denken. Niet ver van de vervloeking, niet ver van de banvloek. Niet ver van dat de vloek over je komt. De Heer zweerde, hè. En hij zei het in zijn toorn. Nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Dat is nogal wat. Dat is een vloek. Je kan getroffen worden door de vloek. Je speelt met vuur, letterlijk met vuur. Want God is een verterend vuur. En Christus, ja, die zal ook in ons leven, zoals hij altijd doet, zijn eigen dorstvloer doorzuiveren. Dat doet hij met Israël, dat doet hij met die gemeente die van eerst geboren, dat doet hij ook met de gemeente het lichaam van Christus. Ons leven is één toets. Is één beproeving. En ja, dan ben je niet ver van de vervloeking. Hè, dat je als het ware verband wordt, dat je de banvloek over je krijgt, dat je een straf ontvangt. Dat lees je bijvoorbeeld, maar een voorbeeld te geven, in Matteüs 24. In de reden van de Heer Jezus, Matteüs 24. Matteüs 24. Waar de Heer Jezus in de profetische reden daar zegt. In vers 44, Matteüs 24, vers 44. Daarom weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Ja, de dienstknecht, de trouwe dienstknecht, de verstandige dienstknecht, die geeft op tijd aan de mensen, aan de gelovigen hun voedsel, geestelijk voedsel. Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Als loon. Maar als die slaaf slecht was, zijn die slechte slaaf, en in zijn hart zou zeggen, mijn heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkers zou eten en drinken, laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij, doet met de wereld mee, hè? En maakt eigenlijk van zijn medeslaven, ja, die onderdrukt die, daar heerst hij over, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet. En wat gebeurt er? En hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dat is die vloek. Niet ver van de vervloeking. Kijk uit wat je doet. Nu zeggen dat die man hier, deze slaaf, voor eeuwig verloren is. Nee, hij mist zijn loon. Hij gaat het koninkrijk der hemelen niet binnen. Je zal hem daar niet vinden tussen de Eufraat en de Tigris, waar het Joodse koninkrijk onder Christus zal worden ingericht. Hij wordt er buiten geworpen, in de buitenste duisternis. In het koninkrijk is licht, maar daarbuiten is duisternis. Buiten zijn de afgodendienaars, buiten zijn de honden. Dat is straks, als Christus zijn koninkrijk op aarde opricht, te beginnende tussen de Eufraat en de Tigris aan Israël. Ik ga niet steeds over het koninkrijk der hemelen. Ja, dus zo gaat het ook verder, vers 5, hoofdstuk 25, vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden. Nou, dat mag u voor uzelf lezen. En dan krijg je die gelijkenis van de talenten. Ja, dan krijg je dat net zo, hè, met die ene slaaf. Want er zijn een aantal slaven, die krijgen allemaal talenten. Maar dan is er één bij, vers 18. Vers 18, maar hij die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond en verborg het. Geld van zijn heer. En al lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. Het is een loon. Hij betaalde van loon. Voor een slaaf, voor een dienstknecht. Elke dienstknecht krijgt loon. Iedereen die zich inspant in de dienst van de heer krijgt loon. Loon naar werken, daar gaat het om. Vers 24. Nadat die anderen zijn geweest, nog allemaal beloond zijn geworden. Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had en zei de heer, ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar niet gezaaid hebt en die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd en ben heen gegaan en heb uw talent in de grond verborgen, hier hebt gij het uwe. En zijn heer antwoordde en zei tot hem, gij slechte en luie slaaf. Wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem dan het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan een ieder die heeft zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Ja, als je vrucht hebt, als je werken laat zien. En als je dat kan laten tonen, dan heb je wat en dan zal je gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Een luie slaaf. Lui zijn. Onverschillig zijn. Ongeloof openbaren. Je togen aan de wilgen. Hangen. De wereld lief krijgen. Vol maar in. Nou, dan ben je niet ver van vervloeking. Die uitloopt op verbranding. 1 Korinthe 3. Laten we dat er maar toch maar bij lezen. 1 Korinthe 3. Die verbranding van de werken. 1 Korinthe 3. Waar staat in 1 Korinthe 3 vers 10, nadat het fundament is gelegd, waarop een ander voortbouwt, dan staat er in vers 10b, maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver en kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werks is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Je ziet, het gaat hier over dat de persoon in kwestie die lui is, die onverschillig is, dat hij al voor eeuwig verloren is, daar gaat het er niet om. Maar hij ontvangt geen loon. Hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Het is dus een behoorlijke waarschuwing waar Paulus op hamert. Maar hij is ervan overtuigd, want als hij dan de Hebreeën schrijft in vers 9 van de Hebreeën 6, dan zegt hij, maar wat u betreft geliefde, ook al spreken wij zo, en dat is een beetje negatief, hè? Steeds, ook al spreken we zo, wij zijn overtuigd van iets beters waaraan uw heil hangt. Dat vers had beter vertaald kunnen worden. Maar wij zijn ervan overtuigd. Wij zijn er overtuigd van betere dingen die uw verlossing volgen. Die volgen op je verlossing. Want het gaat niet over de verlossing zelf. Nee, het gaat over de zaken die op je verlossing dienen te volgen. Heel Hebreeën gaat niet over de verlossing. Maar het gaat wel over de dingen die op de verlossing volgen. Het woord aanhang, waaraan uw heil hangt, dat woord hangen is eigenlijk volgen. Ja, als je naar Lucas 13 gaat, dan vind je daar hetzelfde Griekse woord, Lucas 13 vers 33. En dan wordt ook wel duidelijk dat, en ik kan wel meer voorbeelden geven, maar Hebreeën 13 vers 33... Dan zegt de Heer Jezus, Lucas 13 vers 33, doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen. Dat woord de volgende dag, volgende, dat is hetzelfde woord als hier vertaald is met waaraan uw heil hangt. Het gaat over de betere dingen die op je verlossing dienen te volgen. Maar wat u betreft, geliefde, ook al spreken we zo, we zijn overtuigd van betere dingen die op uw verlossing volgen. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Nee. God is niet onrechtvaardig, Hij vergeet niet het werk wat je doet. Echt niet. Hij merkt dat op. En hij komt erop terug. En Paulus is ervan overtuigd door deze Hebreeën. Ja, dat er niet zoveel negativiteit op een verlossing volgt. Hè? Dat ze maar alleen maar bij de melk blijven en niet naar dat vaste voedsel gaan en dat ze naar de tijd gerekend al leraars moesten zijn geweest, terwijl ze nog geestelijke baby's zijn enzovoort. En dat ze geen weet hebben van de rechte prediking, dat is allemaal negatief. En dat ze nog steeds maar zitten met bij dat fundament en steeds opnieuw dat fundamentje maar weer leggen van de bekering van dode werken enzovoort, waar we afgelopen keer bij hebben stilgestaan. Dat is allemaal dat er geen vooruitgang in zit. Nee, zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat er voortgang is in jullie leven. Betere dingen die op jullie verlossing volgen. En God, die is niet onrechtvaardig. Die vergeet je werk niet. Hij komt erop terug en hij betaalt loon uit. Hij is niet onrechtvaardig. Hij zal je belonen. Reken daar nou op. Hij vergeet niet je werk en de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt. Hij vergeet je liefdewerk niet. Dat de liefde van Christus je hebt gedrongen om allerlei dingen te doen. Vaak hele kleine dingen, die je zelf misschien lang vergeten hebt. Dat vind ik altijd het mooie, want als je in Gods woord gaat lezen, lees ik allemaal dat alle Bijbelse personen in de Bijbel genoemd worden, die doen maar hele kleine dingen. Die dachten iets en deden toen iets. Nou, broeders en zusters, in die tijd, in de Bijbel is er notabene genoteerd wat iemand toen dacht en iemand toen deed, op grond van zijn geloof in de Heer. Maar het haalde echt niet het journaal. Het stond echt niet in de krant. Heb je gehoord dat Jacob dit en dat heb gedaan? Of dat Abraham zus en zo heb gedaan? Of David, of Mozes? Nou, in de wereld van die dagen kan je niets uit de geschiedschrijving lezen dat dat nou zo'n wonder was. Maar God merkt het op. En zo is in uw leven en mijn leven ook. Als we terugkijken is er heel wat liefdewerk. Dat de liefde van Christus je hebt gedrongen om bepaalde dingen te doen. God is niet onrechtvaardig. Hij weet ervan. En wij zijn te lang kwijt, maar hij weet het. En hij komt erop terug. En net zo goed als iemand ondeugelijk werk voortbrengt, distels en doorns, ja dan. Maar als je in feite die grond steeds maar bewerkt en bewerkt en je aan gelovigen werkt en er verbidt en ermee bezig bent, opdat dat vrucht mag dragen. En dan werk je met heel hart en ziel aan, gedreven door de liefde van Christus die in je dringt. Ja, dan ontvang je zegen van God. Ja, altijd liefdewerk, vergeet Christus niet. Alles wat je voor zijn naam, hè, die gij voor zijn naam getoond heeft. En dat uitte zich in de praktijk. Door de diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Wat waren dat dan voor diensten? Nou, daar komt hij nog op terug in Hebreeën 10, vers 32. Wat hield dat dan in, die diensten? Dan kijkt Paulus in Hebreeën 10, vers 32, kijkt hij terug in het verleden met die Hebreeën. Hij zegt, herinnert u de dagen van weleer, de dagen van vroeger, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal lijden doorworsteld hebt? Oh, in het verleden, als je terugkijkt in ons leven, zit er vaak heel wat lijden aan vast, nadat we de Heer Jezus hebben leren kennen. Het zij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. Het zij deelnemen aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want gij wist dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Ja. Maar het was wel moeilijk hoor. Het was wel lijden. Soms werden ze zelf een schouwspel van smaad en verdrukking. En soms namen ze deel aan het lot van anderen die dat meemaakten. Maar ze voelden zich één met elkaar, ze hebben medegeleden. En soms zijn ze zelfs vervolgd, want ze hebben hun bezit soms kwijtgeraakt, staat er. Hè? De roof van uw bezit, blijmoedig aanvaard. Waarom? Omdat ze uitkeken naar een bezit wat ze in de toekomst hebben. Net als Abraham. Ze zagen op de hemelse stad, op de woning die daar als ware bij de Heren is. Vers 35, geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs die een ruime vergelding, beloning heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig. Hou vol, hou vol, hou vol. Gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. En sta nog voor de deur ook, zegt Paulus in die tijd. Want nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn, niets op staat te wachten. Mij rechtvaardig uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, als je bijltje de meneer gooit en niet meer ziet zitten, ja, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch we hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt, toch met geloof dat de ziel behoudt. Begint u die Hebreeënbrief te begrijpen, de inhoud? Vat u het? Maar we terug naar Hebreeën 6, vers 10, vers 11. Maar het is onze begeerte dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Vers 11. Maar het is onze begeerte. Het is Paulus zijn begeerte en van zijn mededienstknechten. Ze begeren iets. Wat? Dat ieder uwer dezelfde ijver blijven betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe. Ja, tot het einde toe. Ijver betonen tot het einde toe. Ja, dat valt niet mee, ijver te blijven betonen tot het einde toe. Het leven is niet zo makkelijk. En die wedloop lopen is niet zo makkelijk, die renbaan. Waar ook dan in Hebreeën over wordt gesproken, hè? Hebreeën 12 dan. Hebreeën 9 spreekt hij ook over die renbaan, maar Hebreeën 12 ook. En je moet tot het einde toe lopen, dat is bij een loop ook zo, hè? En dan lees je daar, in Hebreeën 12 vers 1, daarom laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, al de geloofsgetuigen van Hebreeën 11, die allemaal op de tribune zitten, allemaal kijken, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. Net als een wedstrijdloper, ga je niet met een zware dikke jas aanlopen en met handschoenen aan, nee, je doet alles af. Je hebt een speciaal leuk tenuutje aan, hè? Dat zou je straks wel zien bij de Olympische Spelen, dan zien ze er heel gelikt uit, hè? Allemaal in dat nylon. En daar kunnen ze snel in lopen. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Met volharding. Je moet volhouden. Dat is het woord volharding. Je moet volhouden. Het valt niet mee. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft en de schande niet achten en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Zie dan op hem. Let op je coach. Let op je leidsman. Hij is je nabij, je coach. Hij is de, staat hier, de voleinde des geloofs. Letterlijk de volmaker van het geloof. Hij leidt je, tot het einde. Tot die voleinding. Tot de volmaaktheid. Laten we dan voortvaren tot de volmaaktheid. Laat ons oog richten op het volkomene. Dan moet je kijken op Christus. Vestig uw aandacht dan op hem. Op Christus die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Nee, matheid van ziel. Ja, vaak valt dat niet mee. Dat ieder dezelfde ijver blijven betonen tot het einde toe. Ik heb zelf vroeger wel hard gelopen, ik fiets nu tegenwoordig. Maar ik weet wel, als ik aan zo'n loop meedeed, weet je, de eerste 35, 40 minuten zeggen ze, dat merk je ook, dan loop je op je koolhydraten. Maar zo'n 35, 40 minuten, dan zijn die koolhydraten die in je bloed aanwezig zijn, die zijn op. Die heb je verbrand. En dan moet het lichaam omschakelen gewoon van koolhydratenverbranding naar vetverbranding. En dat merk je gelijk. Want op een gegeven ogenblik, eerste half uur, joh, dan loop je goed en dan gaat het allemaal goed. Maar als het ongeveer 40 minuten voorbij is, dan opeens ga je te maken. Ze zeggen wel eens, de man met de hamer. Dan valt het opeens niet meer mee. Dan opeens moet je doorzetten, moet je volhouden, je moet volharden. Het valt niet mee. En dat is in het geestelijke geloofsleven ook. Misschien ben je jong en heb je de Heer weer leren kennen. En vorder je. Nou, die eerste 10 minuten, joh, dan ga je als een kogel. En na een half uur loop je ook nog steeds goed. Maar hoe ouder je wordt, hoe verder je als ware komt, ja, dan opeens kan het moeilijker worden. Dat heb je ook zo met een Tour de France etappe, krijg je van de zomer weer, Tour de France. Ik kijk dan heel graag naar. En vooral naar die bergetappes, vele Nederlanders met mij. Dan kijk je naar zo'n bergetappe en hebben ze het extra zwaar gemaakt. En, nou ja, u kent dat wel, dan gaan ze een aantal calls over. Maar waar wordt nou het verschil gemaakt in die wedstrijd? Aan het begin? Nee. Meestal helemaal aan het eind. Wat is nou het zwaarste van zo'n bergetappe? Wanneer wordt het nou zwaar? De laatste call. De laatste call is het zwaarst. Want dan heb je al zoveel achter je rug en dan moet je nog een keer zo'n zware kol op van de buitencategorie. En dan opeens komt het erop aan, hou je vol. Dan moet je opeens dezelfde ijver blijven betonen als aan het begin. En dat valt niet mee in ons leven. Want dan raak je vermoeid. En als je naar het geloofsleven kijkt en naar het gewone leven kijkt, waar broeders en zusters? Waar zit het zwaarste stukje van ons geloofsleven? Het zwaarste stukje van je leven. Waar zit dat?
Ik zal maar zeggen, dat is de laatste 5 jaar van ons leven. Vlak voor de finish. Want dan wordt het stijl. Dan heb je de laatste kool te nemen. En dan ben je geen 25 meer. Dan zijn je geestelijke vermogens, die zijn afgenomen. Dan markeert het lichamelijk gezien van alles aan. Oh, het is zo makkelijk als het allemaal paais en vree in je leven is. En het gaat als in het gewone leven, lichamelijk, maar ook financieel en qua carrière, het gaat allemaal als een zonnetje. Maar dan aan het eind van je leven. Hoe staan we er dan voor? Hebben we dan nog dezelfde geloofsijver? Maar zijn we dan zo volwassen geworden in het geloof dat we nog steeds krachtig voorwaarts gaan in het geloof? Of worden we toch als het ware naar beneden getrokken dat we lichamelijke klachten krijgen en het allemaal niet meer zo makkelijk gaat enzovoort? Of financieel niet meer zo makkelijk gaat en het zonnetje niet meer zo schijnt? Het venijn zit hem altijd in de staart. En er komt er nog bij dat die Tour de France directie, zal ik maar zeggen, die heeft bij voorbaat, hebben ze de echte proeven niet gesteld in het begin, maar in het eind van de wedstrijd. Daar zit hem de crux. En dat doet de Heer ook. De Heere God, die legt ook de crux bij ons aan het eind en niet aan het begin. De echte proef komt aan het eind, niet aan het begin. En dat was zo in het leven van Abraham ook. Want Abraham wordt hier ons ten toneel gevoerd. Hè? Een heel gedeelte gaat hier in Hebreeën 6 over Abraham. Die moest diezelfde ijver blijven betonen tot het einde toe. Vers 13, ik kom straks nog wat terug op 11 en 12 hoor. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren bij zichzelf, zeggende, voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo door geduld te oefenen heeft deze, dat is Abraham, het beloofde verkregen. Maar wat was dat? Toen God aan Abraham zijn belofte deed, want als je naar de belofte gaat kijken die God aan Abraham deed, nou, dat ging heel dat leven van Abraham maar door en door en door. En steeds herhaalde God maar ook zijn belofte. Maar de Heer heeft maar 1 keer gezworen bij Abraham. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij. Want dan was dat. Dat vind je pas aan het eind van zijn leven. Niet aan het begin. Abrahams geloofsleven wordt pas beproefd aan het eind. Oh, ik weet wel, als je Genesis 12 gaat lezen over Abraham, dat is het eerste wat je over Abraham leest, dan lees je in Genesis 12, ach, laten we dat maar lezen, maakt niet uit. Ik kan aan mijn hoofd doen, want je dat zo moet lezen. Genesis 12. U kent dat wel, de roeping van Abraham. Staat in Genesis 12, vers 1. De Heere, nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dat is de roeping. Ga uit, naar. En inderdaad, Abraham gaat uit. En Abraham gaat naar. Nou, daar doet hij wel even over. Want voordat hij dan uit Ur der Chaldeeën weg is. En die hele reis ondernomen hebt. En uiteindelijk in het land Kanaan komt. En daar eindelijk blijft wonen. Nou, daar gaat dan Genesis 12 helemaal aan over. En Abraham komt in Genesis 12 ook nog even in Egypte terecht. En dan komt hij weer terug in Kanaan. En daarna moet hij eerst scheiden van Lot. Hè, want de scheiding is toch niet helemaal compleet. En in hoofdstuk 14 moet hij nog de koningen van het oosten overwinnen. Hè, dan ontmoet je ook Melchizedek. Oh, die kom ik in Hebreeën ook tegen. Wat leuk. Dan kom ik in Genesis 15. Kom ik in Genesis 15 terecht. En daar lees ik dan die bekende woorden dat God hem dan als ware zegt. Dat ook al is hij op hoge leeftijd gekomen,
en Sara, ook op hoge leeftijd, toch zullen ze een zoon krijgen. Nakomelingschap krijgen. Genesis 15 vers 5. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, ziet toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En wat staat er dan in vers 6? En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. En wanneer is dat in zijn leven? Helemaal, eigenlijk is het begin van zijn geloofsleven. Ja, hij heeft er al een tijd over gedaan om uit Ur der Chaldeeën te vertrekken. Eerst in Egypte verzeild geraakt, in Haran eerst gebleven. Hè. Toen in Canaan gekomen, toen naar Egypte gegaan, toen weer terug, toen weer gescheiden van Lot. Toen weer dat gevecht met de koning uit het oosten en uiteindelijk hier dan de belofte. En ook de verbondsluiting met Abraham in hetzelfde hoofdstuk. Hij geloofde de Heer en hij rekende hem het toe als gerechtigheid. Maar zwoer toen de Heer hier iets? Of in Genesis 12 zwoer de Heer iets? Nee, helemaal niet. Dan krijg je eerst nog Genesis 16, dat die hele geschiedenis, dan met Hagar. En dan is uiteindelijk Isaac er gekomen. En Isaac is dan een jongen geworden, is dan opgegroeid. En ze zijn we gekomen aan het eind van Abrahams leven. En dan kom je helemaal in Genesis 22 uit. En wat lees ik dan in Genesis 22? Dan vraagt de Heere aan hem of het dierbaarste wat hij bezit, en dat is een zoon Isaac. Dan zei de Heere, ik heb Isaac aan je gegeven, en nu geef je hem maar gewoon weer aan me terug. De Heere vraagt in feite of het dierbaarste wat hij ontvangen heeft, of hij dat wil teruggeven aan de Heere. En wat doet Abraham? We kennen het verhaal, hij gaat naar die berg Moria, en hij is bereid om zijn zoon Isaac te offeren. En dan staat er in vers 12. En hij zeide, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige zoon, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren ten tweede male van de hemel tot Abraham en zeide, let nu op, vers 16, ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heeren. Hier zie je voor het eerst dat de Heere zweert. Omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren des hemels en als het zand aan de oever van de zee. Je ziet dus dat de Heere zweert bij zichzelf. Hebreeën 6 vers 13. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren bij zichzelf, zeggende, voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. Dus pas aan het eind van Abrahams leven. Daar vond de test plaats. Niet aan het begin. En als je dan kijkt naar een Jacobus, en je gaat met mij naar Jacobus 2. Wat zegt Jacobus dan van de hele geschiedenis? Want Jacobus kijkt dan naar deze geschiedenis van Genesis 22. Dan heeft het over doodgeloof in Jacobus 2. En dat op geloof werken dienen te volgen. Er staat er in vers 21, is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt, Aram geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.
Ja. Ook dit is waar, broeders en zusters. Wanneer werd Abram's geloof tot gerechtigheid gerekend? Ja, eigenlijk twee keer. Het werd hem, toen nog Isaac nog lang niet er was en nog lang niet geboren was, alleen maar de belofte aan hem werd gedaan dat hij een zoon zou krijgen. Toen geloofde hij de Heere en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar je ziet op geloof dienen werken te volgen. En de werken waren dat uiteindelijk hij zo godvrezend was dat hij de Heere niets wilde onthouden. En dat hij bereid was ook zijn zoon weer aan de Heere weer terug te geven. En zo, zegt Jacobus dan, werd hij gerechtvaardigd uit geloof. Het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar Jacobus 2 slaat dus terug op Genesis 22. Het heeft dus te maken met die werken. Hebreeën 6 slaat dus terug op Genesis 22. Op de beproeving van Abram aan het eind van zijn leven. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is het thema van Hebreeën. We hebben gelezen in Hebreeën 10, vers 37. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Wat doet een rechtvaardige die uit geloof leeft? Die brengt werken voort. Het gaat hier in het hoofdstuk om die grond die vrucht draagt. Niet doornen en distels, nee, vrucht draagt. Die ontvangt zegen van God. Die ontvangt beloning. Daar gaat het om. En Paulus had die begeerte. Dat een ieder dezelfde ijver blijven betonen tot het einde toe. Tot het einde van de loopbaan. Dat je de eindstreep over mag gaan. Tot verwezenlijking der hoop. Ja, die hoop van Hebreeën. Wat is die hoop van Hebreeën? Dat komt steeds terug, hè? Tot verwezenlijking van de hoop. Ja, wat voor hoop hadden ze? Nou ja, ze hadden een betere hoop dan de hoop van Israël. In Hebreeën 7, daar lees ik over die betere hoop. Hebreeën 7 vers 19. Immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. Het gaat om het einddoel. Het volmaakte. Voortvaren naar de volmaaktheid. De verwezenlijking der hoop. De wet heeft geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. Maar thans wordt een betere hoop gewekt. Waardoor wij nader tot God komen. Een betere hoop. Ja, als er een betere hoop is, dan moet je daar naartoe gaan natuurlijk. Hè? En als de hoop van Israël een mooie hoop is, maar dit is een betere hoop. Nou, dan moet je naar een betere hoop. Dan moet je naar iets toe gaan wat beter is. En als in deze tijd er nog zalige hoop is, ja, dan moet je naar die hoop overgaan. Toch? Ja, je mag groeien in hoop. In hoofdstuk 10 komt het ook nog terug, die hoop. Hoofdstuk 10 vers 34. Dan zie je die hoop dan verwezenlijk voor hun. Want hoe is dan die hoop? Nou, ze hebben de roof van hun bezit blijmoedig aanvaard, omdat ze wisten dat ze een beter en blijvend bezit hadden. Met wie keken ze naar die ruime vergelding van vers 35? Naar de beter en blijvende bezit. Dan ga je naar Hebreeën 11, vers 10, weer naar Abraham. Waar staan de vers 10? Want hij verwachtte een stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. De hemelse stad. Maar ook wat verder nog over wordt gesproken in vers 16. Maar nu verlangen zij naar een beter, daar heb je weer, een betere hoop. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Een hemelse stad. Ze hebben deel aan een betere hoop, een betere opstanding. Vers 35. Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen. Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten. Opdat ze aan een betere opstanding deel mochten hebben.
Sommige mensen vallen mij soms aan en zeggen, ja, maar jij maakt onderscheid in opstandingen. Ja, het zal wel. Maar de Bijbel spreekt er zelf van dat er een betere opstanding is. Nou, als jij dan per se bij die oude opstanding wil blijven, de opstanding der doden vind ik het ook prima, maar de Bijbel spreekt er wel van een betere opstanding. Als iets beters is, dan moet je dat omarmen. Kan niet helpen dat de Bijbel daar verschil in maakt. Toch? Of ze aan een betere opstanding deel mochten hebben. Trouwens, merkt Paulus dan op aan het eind, vers 39. Ook deze allen, hoewel door het geloof getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde, die hoop, die stad, het hemelse vaderland, het hemels Jeruzalem dat nederdaalt op de nieuwe aarde, dat hemelse land, nog niet verkregen. Daar God iets beters met ons Hebreeën voor had. Zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid, laten we dan voortvaren naar de volmaaktheid, konden komen. Nee, dat moet nog vervuld worden. Hebreeën 12 vers 22. Hebreeën 12, 22. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, waar dus Abraham en al die anderen van Hebreeën 11 naar uitkeken. En tot tienduizendtallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen. Ja, de bruiloft des lams. Die zullen erven. Ze zijn allemaal eerstgeborenen enzovoort. Ja, dat is die hoop, die verwezenlijking van hoop. Dat u dezelfde ijver blijven betonen als in het begin, hè? Tot het einde toe, dat je volhardt. Tot verwezenlijking der hoop. En wat moet je dan niet doen? Omdat gij niet traag wordt. Ja, we kennen die trage mensen, hè? Hebreeën 5 vers 11. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. Je moet niet traag worden in het horen. Zo, dat weet ik allemaal lang al hoor. Nou, dan kom je dan nog wel achter. Mensen die op de lagere school blijven, die blijven soms expres zitten en het jaar weer overdoen in de derde klas. En als ze dan niet zo ijverig meer zijn en je spreekt ze daarop aan, dan zeggen ze, dat weet ik allemaal lang hoor. Ja, in de derde klas weet je het allemaal hoor. Maar ga eens mee naar het voortgezet onderwijs, dan zitten ze met de oren te klapperen. En zeggen ze, wat is dat zwaar zeg, en dan zijn ze er even niet. Toch? Traag. Ja, dat was de klacht van de Heer Jezus, hè, bij de Emmausgangers. Traag. Traag in dat horen. Traag in dat geloven. Onverstandig en trage van hart. Dat is het probleem. Ja, die traag hebben we gezien. Die bij de eerste beginselen van de uitspraken Gods bleven zitten, de melk. Maar navolgers mogen zijn van hen die de belofte beërven. Wie beërven de belofte? De eerstgeborenen, die gemeente van eerstgeborenen, Abraham. En heel die geloofshelderij van Hebreeën 11. Die beërven allemaal die belofte. Navolgers. In de grondtekst staat dan het woord imitators. Je moet imiteren. Een navolger die imiteert. Wat moet je imiteren? Wat kunnen wij imiteren in ons leven? Nou, hetzelfde woord navolgers kom je ook tegen in Hebreeën 13. Interessant. Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 7. Wie moet je dan navolgen? Vers 7. Houd uw voorgangers in gedachtenis die het woord Gods tot u hebben gesproken. Let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na. Wie moet je navolgen? Staat hier. Je hebt het woordje navolgen. Volgt hun geloof na. Wie moet je volgen? Navolgen. Wie moet je imiteren? Nou, die voorgangers. Die mensen die voorgaan. Daar moet je goed op letten. Die moet je als het ware imiteren. En wat moet je vooral doen? Nou, let op het einde van hun wandel. Je moet op het laatste stukje letten van hun leven. Let op hun wandel. Let op hun einde. Hoe ze hebben volgehouden. Net als je naar de Tour de France gaat kijken. De meeste mensen zetten het pas aan het einde van de rit aan. De laatste 50 kilometer. Dan opeens gaan alle zenders in de lucht. Want dan gaan we allemaal kijken.
Ja, dat is het spannendste deel. Nou, let op het einde van die voorgangers. Hoe ze vol hebben gehouden, ook op latere leeftijd. Op hoge leeftijd. Tot het einde toe. Ja, dat is een Paulus. Let op zijn einde. Hij heeft het geloof behouden. Hij heeft het niet vaarwel gezegd. Hij heeft het geloof behouden. Volgehouden. En voorst ligt voor mij gereed, enzovoort. En zo ging hij triomfantelijk in de kracht van zijn heiland. Ging hij heen. Vaak op een sterfbed, daar leer je het meeste van. Voor je eigen stukje, wat je straks krijgt aan het eind van je leven. Let op een einde, volgt hun geloof na. Die door geloof en geduld de belofte beërven. Geduld, geloof, geduld. Val niet mee, geduldig zijn. Als je al deze dingen hoort, van bijvoorbeeld van een hoite, waar je dan toch mee bezig bent. En soms van vele andere mensen in je omgeving, in je gemeente enzovoort. Moeders en zusters, als dat knopje daar, hè, hier, dat knopje daar, als dat een knop zou wezen, ik zou er een klap op geven en we zouden in één klap, zouden we bijvoorbeeld 5000 jaar vooruit gaan. En we zouden dan opeens voorbij 1000 jaar Frederik zitten in een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nou, moeders, ik gaf er gelijk een klap op. Toch? We hoeven dat hele traject niet te doen. Ja, zo is het niet. We hebben allemaal persoonlijk dat traject af te leggen in ons leven. Die beproeving krijgen we allemaal. Abraham kreeg hem ook. Op de berg Moria. U krijgt hem ook. Die confrontatie, die geestelijke strijd, hè, van Efeze 6. Wat zegt Paulus in Efeze 6? Let op de boze dag. Voor een ieder zit er opeens een boze dag waarin je wordt beproefd. Op de een of andere manier is dat een boze dag. En die boze dag die komt op een gegeven ogenblik aan het eind van het traject. Nou, Abraham heeft dat met glans doorstaan. En God zwoer, God zweerde. Hij zweerde bij zichzelf, omdat hij bij niemand hoger kon zweren. Vers 15, en zo door geduld te oefenen, dat deed Abraham, hij was geduldig, hij heeft geduld moeten leren. Hij is ook wel eens misgegaan hoor, met dat geduld, toch? Toen God zei, ja, je krijgt een zoon. Toen was Sarah het na 10 jaar, oudere mensen. Ze kon op een gegeven moment geen kinderen meer krijgen. En ze was zo ongeduldig, en Abraham ook, ze zei, nou neem dan Hagar maar. Zijn wij soms ook, wij zijn ook zo ongeduldig. Jacob was ook zo ongeduldig, wilde zo graag dat eerste geboorterecht. Ging hielen likken, en noem maar op, precies wat zijn naam aangaf. Wij zijn ook zo vaak zo ongeduldig. We gaan de dingen dan maar naar ons toe trekken. De dingen dan maar regelen in ons leven. Dat deed Abraham ook. Hij moest het leren. En uiteindelijk heeft hij door genade van God het geleerd. En zo door geduld te oefenen, heeft deze Abraham het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is. De eed dient hun tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen hij des nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden. Omdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Ja, wij mensen zijn ook zo, hè, wij. Als we iets willen onderstrepen, dat we absoluut iemand gaan geven. Dat wat we beloven, dat we dat ook zullen doen. Wat doen wij dan als mensen? Ja, wij zullen het als christenen niet gauw doen, maar wat doen dan mensen? Dan gaan ze zweren, erbij zweren, om het maar des nadrukkelijker te onderstrepen. Nou, dat doet de Heere ook, hij zweerde aan Abraham. Dat Isaac zou uitgroeien tot een heel nageslacht als het zand der zee en de sterren des hemels. Daarom heeft God, toen hij des nadrukkelijk aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden. Hij heeft gezworen. Omdat er twee onveranderlijke dingen, dus wat zijn die twee onveranderlijke dingen? Hier staat eigenlijk in dit gedeelte dat er twee zaken onveranderlijk zijn. Het eerste is het onveranderlijke van zijn raad. Het woordje raad kan je ook vertalen door het woord besluit. Of het woord plan. God heeft een onveranderlijk plan. De zonde kan hoog tij vieren. Satan kan hoog en laag springen. De mens kan hoog en laag springen. Maar Gods plan is gelukkig onveranderlijk. Daar krijg je geen spel tussen. En geen schepsel kan een spaak steken in dat wiel. Gods plan, Gods voornemen der eeuwen is onveranderlijk. En dat gaat volgens Gods volmaakt bestek. Er gaat niks mis in. Dat punt 1. En het andere wat eigenlijk onveranderlijk is, hè, door twee onveranderlijke dingen, het andere onveranderlijke is dat hij zich onder ede eraan heeft verbonden. Hij bij dat plan nog gezworen ook. Hij heeft erbij gezweerd. Onder zijn eigen naam, omdat er niets hoger is, of niemand hoger is dan hij. Twee onveranderlijke dingen. God zweert, en God heeft een onveranderlijk plan. En het is onmogelijk dat God liegen zou. En omdat God ook aan ons dat zo onderstreept, niet alleen aan Abraham, en aan de erfgenamen der belofte, heel die geloofshelderij hè, van Hebreeën 11, die allemaal samen met Abraham uitkijken, het beloofde niet hebben verkregen, niet zonder de Hebreeën, maar met de Hebreeën straks. Omdat wij, de Hebreeën, tot hem de toevlucht genomen hebben. En waarom wordt het nou allemaal gezegd, zich onderschrijft Paulus? We een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen. Die voor ons ligt. Krachtige aansporing. En een coach die langs de kant van de weg staat, hè, zo'n, hè, die als het ware iemand aanvuurt, aanspoort om vol te houden. Ook al wordt het zwaar, ook al wordt het moeilijk. Maar echt om door te gaan, een krachtige aansporing. God heeft erbij gezworen en God heeft een onveranderlijk plan. En God, als het ware, ondertekent nog eens een keer voor onze ogen, zijn plan. Kijk, dat ligt zeker en vast. Die hoop te grijpen van een betere opstanding. Een betere hoop. Vers 19. Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, beter vertaald, dat zeker en vast is. En dat reikt tot binnen het voorhangsel waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hogepriester geworden in eeuwigheid. Haar hebben wij, die hoop hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is. Ik vind dat zo'n vreemd anker altijd. Die anker der ziel. Voor de Hebreeën mogen we voorstellen, die hebben een anker uitgeworpen. Wanneer gaat een schip, broeders en zusters, een anker uitwerpen? Nou, normaal gaat een schip, als er op zee is, een anker uitwerpen als het gaat stormen. Als ze tenminste daar een anker kunnen uitwerpen, vaak is het zo diep dat het niet kan, maar goed. Als dat kan, dan gooien ze een anker uit. En dan ligt dat schip ligt dan vast en kan menige storm weerstaan. Maar meestal wordt een anker uitgeworpen als een schip de haven bereikt. Hè? De thuishaven bereikt en voor anker gaat. Dan gaat hij voor anker als het ware aan de kade. Hij laat zijn ankers vallen. En zo liggen wij vast en zeker. Toch is het een heel vreemd anker. Het anker is voor die hoop is in feite om menige storm in ons leven te kunnen weerstaan. En ook ligt dat anker als ware alvast bij het einddoel. Alvast in die thuishaven. Het is een heel vreemd anker. Maar weet je wat ik zo mooi vind van een schip met ankers? Die ankers die gaan altijd naar beneden. Tjoep. Dit anker gaat tjoep, omhoog. Vindt u dat niet vreemd? Normaal gaan die ankers altijd naar beneden van zo'n schip, maar dit anker dat gaat omhoog. Het gaat goed, boem, het gaat de hemel in. Daar ligt ons anker, zegt Paulus. Het reikt tot binnen het voorhangsel. En dat is wel het tweede voorhangsel, niet het eerste van het heilige, maar van het heilige der heiligen. Waar hij Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan. Hij is ingegaan. En daar ligt onze hoop zeker en vast. Er is als het ware een anker geworpen, zomaar in het heilige der heiligen. In de hemel der hemelen. Aan Gods rechterhand, daar ligt ons anker vast. En zo zitten we allemaal vast. Zeker en vast. En die hoop, daar moet je op letten. Daar moet je op zien. Dat trek je als het ware boven die aardse omstandigheden uit. Zo kan je het volhouden. Ziende op die voleinde des geloofs. Hij is een voorloper, broeders en zusters. Christus is een voorloper. Hij zegt er in Johannes 14 vers 1. Hè? Ik ga heen om u een plaats te bereiden. Hij is de voorloper. Een voorloper is ook altijd de eerste. Je loopt voor. Zie je ook wel eens met die marathons. Heeft u daar wel zo'n voorloper gezien? Ja, zie je wel die voorlopers. Hè? Die geven de maat aan. Die lopen voor. Lopen als eerste. Dus die fungeren als een soort haas waar je op richten kan. Waar je als het ware op af kan stemmen. Dat is Christus, hij is de voorloper. Let op hem. Laat je oog daarbij gericht zijn alleen op Jezus. De voleinde des geloofs. Hij is de voorloper. En die voorloper is binnengegaan. Waar? Binnen het voorhangsel. En hij is een hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Hoofdstuk 4 vers 14, lees mee. Hoofdstuk 4 vers 14. Daar zie je die voorloper in de hemelen. Hebreeën 4 vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Dat is de hoop. Dat is de anker van onze ziel. Geworpen in het heilige der heiligen, waar je Christus dan ziet, als onze hoge priester, die medevoelt met onze zwakheden, die op gelijke wijze verzocht is als wij, die dat menselijke leven heel goed kent, omdat hij zelf mens is geweest, omdat hij in alles wat wij meemaken zich helemaal verplaatsen kan. En we mogen binnengaan in die troon. En als we dat doen, dan gaan we als het ware het heiligdom binnen. Door het geloof. En dan staan wij voor die troon der genade. Dan bereiken wij in feite die volmaaktheid. Laten we dan voortvaren naar de volmaaktheid. Waar vind je de volmaaktheid? Die vind je bij Christus. Daar is het einde. Dan krijg je hulp. Dan krijg je barmhartigheid. Want hij kan meevoelen. Als je hier dan bent gearriveerd, hè, dan kom je erachter dat hij weer terugkeert, Paulus, bij die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In hoofdstuk 5 vers 9... Er staat ook, en toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hebreeën 5 vers 11 tot en met Hebreeën 6 vers 19 is een tussenzin. Want in Hebreeën 5 vers 11 zegt hij, hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat geen trager worden zijt in het horen. En dan gaat hij een heel verhaal houden, dat ze niet traag moeten zijn in het horen, en hoe dat eigenlijk allemaal zit. En dat ze niet bij de melk moeten blijven, maar naar het vaste voedsel moeten gaan. En hij wijst op Abraham enzovoort, hoe die beproefd werd enzovoort. En of de consequenties er allemaal aan vastzitten, als je traag blijft in het horen.
Dus dat is die hele tussenzin van Hebreeën 5 vers 11 tot Hebreeën 6 vers 19. Eén tussenzin. En hij pakt nu de draad weer op die hij in Hebreeën 5 vers 10 liet vallen. Want zo eindigt dit gedeelte ook naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. En in Hebreeën 7 vers 1 gaat hij verder met die Melchizedek. Want deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, enzovoort, enzovoort. En wat wil hij dan? Wat gaat hij dan doen in Hebreeën? Nou, hij wil ons dat heiligdom in hebben. Want Christus is als voorloper dat heiligdom binnengegaan. En er zit de rechterhand Gods. En dan gaat hij vertellen over Melchizedek, hoofdstuk 7. En in hoofdstuk 8 gaat hij nog meer over die hoge priester vertellen. En in Hebreeën 9 gaat hij zelfs de hemelse tabernakel binnen. Gaat hij het heilige der heiligen binnen. Dat laat hij allemaal zien. In Hebreeën 10 nodigt hij ook iedereen uit om er uiteindelijk in te gaan. Hè? Hebreeën 10 vers 19. Daar weer dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom. Hè? Voort gaat dan, gaat er naar binnen. Gaat het heiligdom binnen. De troon der genade. Ga ervoor staan. En dan haalt hij Hebreeën 11 nog eens al die geloofshelden aan. En Hebreeën 12 wekt hij op om toch die wedloop te lopen. En niet door matheid van ziel te verslappen, maar kracht te putten. Niet te verachten in genade. Hef dan die slappe handen op en die strekt die knikken, de knieën, enzovoort. En zo sluit hij dan zijn brief uiteindelijk af. Goed, ik weet niet of de volgende keer nog een Hebreeën 7 voor mij aan zit te komen. Maar de volgende keer kan Hoyt in ieder geval of ik weer verder gaan bij het 7e hoofdstuk. Amen. Zullen we elkaar danken? De Vader in de hemel, wij danken u dat ook al gaat Hebreeën over Hebreeën en over een gemeente van eerstgeborenen die wij niet zijn, weten we toch, Heer Jezus, dat ons ook een erfdeel is geschonken in u. En dat u ons ook een wedloop laat lopen. En dat gij ook net zoals voor de Hebreeën, als een coach wil optreden in ons leven, ons ook aanmoedigt om te volharden in het geloof. Om op u te zien. Om uiteindelijk ook u te winnen. Om niet te verachteren in genade, door niet slap te worden. Door niet op onszelf te zien of op de omstandigheden. Ja, Heer, gij laat ons ook zien dat wat gij met een Abraham in de praktijk van het leven deed, gij dat ook met ons doet. En dat gij ook wil beproeven uiteindelijk wat er in ons hart is. Wat er is aan geloof in ons. Ja, Heer Jezus, dat stemt u tot vreugde als gij net als bij Abraham ontdekt dat wij losgekomen zijn van onszelf. Dat als ware onze ziel zich uitstrekt naar u, waardoor onze ziel behouden wordt. Heer, wilt u ons dat schenken uit genade, want het leven is niet makkelijk. Het gaat vaak door diepe dalen en door hoge hoogte en soms zijn de etappes die we moeten maken zwaar in ons leven. En soms denken we dat we alles wel gehad hebben, maar we weten vaak dat het zwaarste in ons leven nog komt. Maar dan dank weer, Jezus, dat gij als hoge priester, daar zit de rechterhand Gods, dat gij ons bij name kent en dat gij weet hoe zwaar het is. Heer, wij maken vaak vele fouten, die fouten maakte gij op aarde niet. Maar we danken Jezus dat gij kunt medevoelen en dat gij barmhartig zijt. En we hebben ook uw genade nodig om voorwaarts te gaan, want in eigen kracht bereiken we helemaal niets. Ja, Jezus, dan wordt het alleen maar eigen werk. En dat eigen werk als houthooi stoppelen, dat vergaat, dat verbrandt. We kunnen alleen maar in genade voorwaarts gaan. En voor uw genade troon, Heer, worden we gesterkt. Als we uw stem dan horen en verstaan. Ja, Heer, dan maakt ons dat gelukkig en blij. En dan kunnen we ons oprichten in het geloof. En in de kracht van uw opstandingsleven kunnen we dan voorwaarts snellen.
En dan mogen we op die loopbaan voorwaarts gaan. En dan mogen we vergeten dat er geen achter is. Dan mogen we ons uitstrekken naar hetgeen voor ligt. En dan mogen we zo vurig worden van geest. En mogen we ja, die hoop grijpen die voor ons ligt. Weten dat dat als waar een anker is van onze ziel. Wat vast en zeker daar ligt in u. En gij hebt dat anker vast. Gij laat dat nimmer varen, het werk wat uw hand begon. En gij volvoert dat tot op uw dag. Waar we elkaar zullen ontmoeten in heerlijkheid. Hier geef je, Jezus, dat we de waarschuwingen vanuit die Hebreeënbrief, dat we dat begrijpen. En dat we ook begrijpen hoe belangrijk het is. Dat we het ernstig nemen. Want ook wij zouden niet ontkomen aan dat vuur waarin gij ieders werk beproeft. Of we dat in eigen kracht hebben gedaan. Of dat we dat in uw kracht hebben gedaan. Of u ons daar de opdracht toe gaf. Of dat het alleen maar eigen werken zijn. We danken Heer Jezus dat wij ze ook uit het geloof mogen leven. Uit uw geloof die ons geloof te hulp komt. Gij wil ons kracht geven, Heer Jezus. En gij zijt ons nabij. Heer, u kent een ieder. Hier ook vanavond. U weet precies, Heer, waar we ons bevinden op de renbaan. U weet ook precies waar we van nodig hebben. En we weten, Heer Jezus, als we vanavond naar huis gaan. En voor we gaan slapen. Dan staat daar die troon der genade open en vrij. Dan kunnen we ook dat heiligdom binnengaan. We hoeven alleen maar onze knieën te buigen. En in gebed tot u te gaan. En hebben we gemeenschap met u. Dan kunnen we alle noden van ons hart voor u neerleggen, Heer Jezus. Dan begrijpt gij het. En dan komt gij ons tegemoet. En uw genade ja, is dan meer dan genoeg. Heer Jezus, wees zo met ieder van ons. Heer, wees met Hoijten. Heer, met zijn ziekte. Leid hem. Leid ons ook zo allen. We danken u te mogen kennen. Amen.